BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever 2 jaar verplicht loon doorbetalen. Dat is een flink risico. En daarom zijn maar weinig werkgevers bereid om mensen aan te nemen die kanker hebben of hebben gehad. Terwijl deze groep juist enorm gemotiveerd is om weer aan de slag te gaan. En daarover praat ik met Isabelle Le Broquis, oprichter van Stichting Opus, die kankerpatiënten helpt op de arbeidsmarkt. En Mirjam van Belzen, belangenbehartiger van NFK, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, met in haar portefeuille Kanker en Werk. Ja, Isabelle, allereerst, we zitten in een bijzondere en spannende tijd door de coronacrisis. Jij hebt kanker gehad, waardoor je tot de risicogroep behoort, en met jou heel veel anderen. Hoe zijn de afgelopen maanden voor jou geweest?
Nou, dat was toch wel redelijk uitdagend. Want ineens ben je weer van veerkrachtig, word je ineens weer kwetsbaar. En ik had best wel moeite met die term. Mm-hmm. Maar ik heb dit ook gezien als een moment waar je even... Er was enorm veel rust. En een moment waar je even stil kon staan, even kon bezinnen en even kon nadenken. Dus ik heb het uiteindelijk ook gezien. Die rust die er ontstond, heb ik ook gezien als iets erg positiefs.
Ja, maar het was ongekend toch, waar kankerpatiënten de afgelopen maanden mee geconfronteerd werden. Want behandelingen die moesten worden stopgezet. Hè, veel zorgen om de gezondheid van kwetsbare patiënten en ex-patiënten. Wat heeft de NFK de afgelopen maanden voor deze groep kunnen betekenen?
Wij hebben onder andere met de betrokken organisaties hebben wij gekeken hoe kunnen we nou het beste voorlichting geven aan kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten over waarom wordt je afspraak in het ziekenhuis afgezegd? Waarom wordt je behandeling die zo van wezenlijk belang voor je is, waarom wordt die uitgesteld? We hebben daar samen met onze 19 lidorganisaties uitvoerig aandacht aan besteed om te zorgen dat het eigenlijk zoveel mogelijk kankerpatiënten heeft kunnen bereiken. De achterliggende redenen eigenlijk, en dat te maken had ook echt met de veiligheid, omdat ze helaas door die corona tot, zoals Isabelle ook zegt, ja, je bent in één keer een kwetsbare groep.
Ja, en veel oncologen uiten ook hun zorg vanwege het feit, hè, dat mensen met een vermoeden van kanker, maar ook veel met kanker gediagnosticeerde patiënten, niet naar het ziekenhuis durfden en dus de benodigde zorg misten. Gaan we de gevolgen daarvan op lange termijn zien, zoals wel hier en daar gezegd wordt?
Ja, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Maar dat zou goed kunnen. Ik durf daar eigenlijk geen harde uitspraken over te doen. Maar ik denk wel dat er gevolgen zullen zijn. En misschien niet eens vanwege die uitgestelde zorg. Maar wellicht vooral op andere gebieden.
Ja. Ik zei het al, er is de afgelopen decennia enorm veel veranderd, hè, voor kankerpatiënten. In veel gevallen ga je er niet meer aan dood. Is de kanker goed te behandelen of te remmen? En wordt het een chronische ziekte waar goed mee te leven valt? Mirjam, ruim 116.000 mensen krijgen jaarlijks die diagnose, blijkt uit officiële cijfers. En dan hebben we het natuurlijk over ontzettend veel vormen van kanker die overal in het lijf voor kunnen komen, van sluimerend tot agressief. Maar de overlevingskansen worden steeds beter. Als een patiënt geneest of goede medicatie krijgt, kan hij daarna ook weer normaal leven, of moeten patiënten daarna toch doen met allerlei beperkingen, zoals bijvoorbeeld minder energie, minder concentratie, minder goed functioneren?
Nou, er is een hele grote groep die inderdaad echt last heeft van wat wij noemen restverschijnselen. Verminderde concentratie, vermoeidheidsproblematiek, zowel op de korte als op de lange termijn. Het is uiteraard ontzettend afhankelijk van welke vorm van kanker je hebt gehad. En in welk stadium je die kanker hebt gekregen, maar ook van je leeftijd. Hey, ja. Jonge mensen zijn over het algemeen iets veerkrachtiger dan mensen die op een oudere leeftijd kanker krijgen. Dus ze zijn ook een hele hoop andere factoren die maken op welke wijze je eigenlijk het meeste impact van die ziekte meeneemt de rest van je leven.
Ja, Isabelle, het woord kanker wordt meteen geassocieerd met dood, ziekte, ellende. Het is een enorm stigma, maar er is ook gelukkig weer een leven na kanker. Jij kunt erover meepraten, niet alleen uit eigen ervaring, maar ook door je contact met andere patiënten. Want hoe ziet dat leven daarna eruit?
Nou ja, wat Mirjam eigenlijk ook al zei, is je hebt toch wel enorme uitdagingen. Bijvoorbeeld in verzekeringen, in hypotheken, ook in werk. Ik heb zelf, toen ik herstelde vrij snel na 5 maanden, proberen te solliciteren. Ik had een cv waar ik eigenlijk vingerknippend een baan kreeg. En ineens na 100 sollicitaties kreeg ik geen enkele reactie.
Tja, want je omgeving, je werkgever werkte niet bepaald mee. En dat is de reden geweest om Opus op te richten?
Nou ja, wat ik dus zag is... aanvankelijk begreep ik niet waarom. Hoe komt het nu dat werkgevers zo huiverig zijn om iemand aan het werk te helpen na herstel van kanker? En ja, er is enerzijds de beeldvorming dat kanker dodelijk is. En dat is niet meer zo. 2 op de 3 leeft. Maar er is ook anderzijds de loondoorbetaling bij ziekte. De werkgever moet 2 jaar het risico dragen als iemand ziek wordt.
Ja.
En er is dus de aanname dat als je kanker krijgt, dat je vast weer ziek zult worden. Dus er is ook angst om iemand na herstel van kanker weer aan het werk aan te nemen in een bedrijf.
Ja, want als een werkgever kan kiezen tussen een gezonde werknemer en een werknemer die ziek is geweest en extra risico's met zich meebrengt, wat betreft uitval en de terugkeer van ziekte, dan is de keuze snel gemaakt. En heb je daar begrip voor?
Ja, natuurlijk. Uiteindelijk is een werkgever een bedrijf, een ondernemer. En een ondernemer die weegt gewoon zijn risico's. Dus zou eerder denken van, wordt het niet tijd dat we gaan nadenken over hoe we dit risico zouden kunnen verminderen of zouden kunnen weghalen?
Ja, gaan we het zo over hebben. Ook een oud patiënt is toch sneller moe, heeft misschien ook psychische problemen, moet vaak op controle komen, wordt eerder ziek, werkt minder hard, heeft last van concentratieproblemen, zomaar wat ideeën die er leven, ook onder werkgevers. Hoe terecht zijn die angsten?
Nou ja, ik denk dat dat ook heel erg afhangt van hoe je in je ziekte staat. En
natuurlijk,
hoe je
het is een rotvraag.
Ja. Dus, maar ik zou zeggen van, het is een aanname en het hangt heel erg af van wie je voor je hebt. Dus geef een sollicitant ook gewoon de kans om te bewijzen dat dat niet zo is.
Ja.
Ik zou daaraan toe willen voegen, zoals wij zeggen in de zorg, is maatwerk. Dat geldt hier ook voor. Het is precies wat Isabel zegt. Het is een rijtje met aannames en kijk naar de persoon wie je voor je hebt.
Ja.
En geef die een eerlijke kans om te participeren in die samenleving.
Ja. Maar Isabel zei het al, ze had er ook begrip voor, het risico voor de werkgever. Hè? In geval van ziekte moet de werkgever 2 jaar lang doorbetalen. Ondertussen moet hij een vervanger inhuren, moet hij verantwoording afleggen aan UWV, meewerken aan integratie. Dat op zich is al reden om mensen niet in vaste dienst te nemen. Laat staan iemand die kanker heeft gehad, toch?
Dat zal ongetwijfeld ontzettend vaak voorkomen, helaas. Ja. Dat is een realiteit waar we nu in ieder geval nog mee te maken hebben.
Mm-hmm.
Dat druist ook eigenlijk in tegen, als je kijkt naar de ambities van de Nederlandse overheid ook. Die hebben het VN-verdrag voor de rechten van de mens ook ondertekend.
Ja.
Waarin toch duidelijk staat dat ook mensen met een beperking dan wel een chronische aandoening het recht hebben om volledig te participeren.
Ja.
Maar dat
staat mooi op papier.
Dat staat mooi op papier, maar dat staat natuurlijk haaks op de maatregelen waar eigenlijk de wet en regelgeving waar werkgevers mee te maken hebben.
Ja, nou heeft de Tweede Kamer wel toezeggingen gedaan, hè, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om patiënten en oud-patiënten aan te nemen. Werkgevers lopen minder risico. Welke stappen zijn er daadwerkelijk al gezet?
Nou ja, we hebben in de werkgroep waar ik ook onderdeel van was, hebben we inderdaad afspraken gemaakt.
Ja.
En eigenlijk is dat work in progress. En wat Mirjam ook zei, het is gewoon voortschrijdend inzicht. En jij hebt het altijd al over zorg als behandeld. Werk als behandeldoel.
Ja.
En ik denk dat dat het zal worden. Wat moet je doen om iemand in zijn baan te houden? En wat moet je doen als hij zijn baan kwijt is?
Ja.
Je ziet nu ook de huidige crisis, zal ik het maar even noemen, zie je ook wat de flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft gedaan.
Ja. Ja. Maar is dat voldoende om werkgevers over te halen?
Nee.
Nee.
Nee. Helaas niet.
Ik had er zo vermoeden van
en
het
dat
antwoord.
Dat is natuurlijk het groot knelpunt. Want je kan starten, en dat is hard nodig. Dat je start met zorg voor arbeid vanuit eigenlijk vanaf de diagnosefase bij een kankerpatiënt. Dat je de facto arbeid meeneemt in het zorg- en behandelplan. Zodat je daarmee ook echt perspectief op werk behoudt.
Ja.
Of als je nog jong bent of nog aan het werk moet. Maar dat neemt natuurlijk niet knelpunten aan die werkgeverskant weg. En één stap, hè, als ik dan inderdaad, Isabel heeft over de werkgroep die vanuit de overheid is ingericht.
Mm-hmm.
Ja, dan is er op een gegeven moment een experiment gedaan met een no-risk polis. Hè, dat een kankerpatiënt dus een no-risk polis meeneemt.
Ja.
Maar dat is ook geen oplossing. En dat is zeker geen structurele oplossing.
Nee. Jullie kijken ook naar andere Europese landen, hè? Hoe is het daar geregeld?
Wij kijken inderdaad ook naar andere Europese landen. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van welk Europese land waar je naar kijkt. In Zuid-Europa bijvoorbeeld.
En ik was erg nieuwsgierig naar welke landen jullie keken.
Maar, als je het hebt over best practices, dan zou je bijvoorbeeld naar Scandinavië kunnen kijken. Mm-hmm. En waar op een andere manier vanuit de zorg met werkenden wordt omgegaan. Ja. En wat aantoonbaar bijdraagt aan snellere reïntegratie, betere reïntegratie. Ja. En dus ook op lange termijn betere resultaten.
Ja. Isabel, weet jij inspirerende verschillen?
Nou ja, ik kom zelf uit Frankrijk. Ik heb in Parijs gewerkt en gewoond. En uiteindelijk, als je daar ziek wordt, heb je werkbehoud bij ziekte ook na 5 of 10 jaar.
Ja.
De loondoorbetaling bij ziekte die wordt collectief gedragen. Dus de werkgever draagt het risico niet. En dat is per direct dag van diagnose. Ik heb geen idee, ik ben geen beleidsmaker, maar ik denk wel dat nu die 2 jaar eigenlijk veel te lang is voor een werkgever.
Dat denk ik ook.
Om de ziekte van een werknemer te dragen.
Ja, maar zouden we daar in Nederland niet vanaf moeten van die huidige regeling? Hè? Dat de werkgever dus uitsluitend het risico draagt van die 2 jaar doorbetaling? Hè? Want als de overheid dat risico zou dragen, dan zou dat veel minder werkloosheid betekenen. Hè? Dan zouden mensen veel makkelijker mensen aannemen. En dat zou weer een enorme besparing op uitkeringen betekenen. Zo komen we toch ergens?
Ja, maar als je het omdraait, dan ben je er dus nog niet. Want in het belang van die kankerpatiënt die op dit moment een baan heeft en ziek wordt, die heeft in ieder geval nog die zekerheid van loondoorbetaling bij ziekte. En we gaan natuurlijk naar... we hebben die arbeidsmarkt nog nooit zo snel zien veranderen als nu. Hè. Ja. Waar we 3 maanden, 3, 4 maanden geleden nog spraken over krapte op de arbeidsmarkt. Zie je nu in sectoren, zie je eigenlijk het tegenovergestelde.
Misschien ben ik onvolledig, maar ik bedoel niet alleen dat die werkgever van het risico af moet, maar dat het dus gedragen zou moeten worden door de overheid. Omdat er enorm veel besparingen zijn, doordat er veel makkelijker mensen worden aangenomen. Dat scheelt ook weer heel veel werkloosheid uit.
Nou, en dat zal ook in allerlei andere maatschappelijke uitkeringen die de overheid wel nu moet verzorgen, ook winst opleveren.
Harmke Pijpers.
Een patiënt wordt genezen verklaard als er na 5, in sommige gevallen 10 jaar, geen nieuwe tumor wordt aangetroffen. Maar ja, zolang wil hij natuurlijk niet in de wachtstand blijven. Daarover praat ik met Mirjam van Belzen van de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties en Isabel Le Broquis, oprichter van de stichting Opus. Ja, Mirjam, voordat iemand wordt schoonverklaard is er weinig kans op een verzekering, hypotheek, werk, al die dingen die zo nodig zijn in ons huidig bestaan. Dat kan wel 5 of 10 jaar op zich laten wachten. Wat betekent dat om zo lang in onzekerheid te zitten?
Dat betekent dat je letterlijk niet verder kan met je leven.
Ja.
Moet je voorstellen, je kan geen verzekering krijgen. Dat betekent dat je die hypotheek misschien niet kan krijgen. Dat betekent ook dat je niet in dat droomhuis kan wonen.
Ja, Isabel, wat betekent het voor jou?
Voor mij was kanker eigenlijk een terugval. Zelfs niet alleen qua inkomen, maar ook qua vermogen. Ik ben zelfs een sociale klasse naar beneden gegaan. Ik kan geen huis meer kopen.
Mm-hmm.
En ik woon eigenlijk in een veel te duur huurhuis. Dus voor mij heeft kanker niet alleen lichamelijk een impact gehad, maar ook gewoon sociaal-economisch.
Ja, je hebt kansen en gelegenheden voorbij moeten laten gaan.
Niet gekregen,
ja. Ja, precies. Ja, voordat iemand wordt schoonverklaard is er weinig kans dus op een verzekering, hypotheek en werk. Al die dingen. Hè, ja. Veel van wat geregeld moet worden is nu nog afhankelijk dus van de goodwill van bedrijven. Maar je hebt veel bedrijven weten te overtuigen dat ze deze mensen juist wel aan moeten nemen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Isabel?
Nou, toen ik zelf ontdekte dat ik eigenlijk niet meer aan het werk kwam, heb ik besloten om Opus op te richten. Opus komt van werk, opus in het Latijn.
Ja.
En ma puce is lieveling in het Frans.
Oh, dus dat wist ik niet.
Dat werd een
Opus. Ma chère Opus. Ja, gaat u door.
En wat heb ik gedaan is... Ik had zelf een online onderzoek gedaan. Daar zag ik dat MKB'ers het heel goed doen. Groot werkbehoud, goed verzekerd. Korte lijntjes met hun werknemers. De middelmaat was, degene die het soms wel en soms niet goed doen, waren de corporates, de grote werkgevers. En al de rest, ook zorg, ook onderwijs, ook overheid. Daar zag ik enorm veel ontslag. Voor mij, ik kwam kwam er dus achter, als ik grote corporate werkgevers kan betrekken en kan enthousiasmeren in het opzetten van een bedrijvennetwerk, dan kunnen we samen awareness creëren, bewustwording, want ze hebben allemaal hele grote marketing en communicatieafdelingen. En we kunnen impact creëren.
Ja, maar Mirjam, als werkgevers oud-patiënten aannemen, hè, waar moeten ze dan rekening mee houden?
Het is helemaal afhankelijk van wie je tegenover je hebt zitten. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de cijfers, wat één klacht is die echt vaak en langdurig blijft voorkomen, dan is het bijvoorbeeld vermoeidheid of concentratieproblemen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat zich op de werkvloer wel uit.
Ja, en hoeveel extra tijd en extra risico is een werkgever gemiddeld kwijt aan een kankerpatiënt? Weten we dat?
Nee. En wij denken ook niet zo graag in kankerpatiënten als risicofactor.
Ja.
Maar dat mogen we uitleggen.
Maar je moet er wel naar vragen. jij pleit voor het schone beleid. Hè? Na 10 jaar zou een werknemer niet meer hoeven melden dat hij kanker heeft gehad. De werkgever hoeft het niet te weten. Waarom vind je dat belangrijk?
Nou ja, als jij bijvoorbeeld bij het afsluiten van een verzekering moet blijven melden dat jij een aandoening hebt gehad, dan mm-hmm. word je gewoon systematisch geweigerd.
Ja.
En als je geluk hebt, betaal je veel te veel. En dan is dat niet 20%, maar dan een paar honderd keer de premie. Dus gewoon veel te veel. En daarom vind ik het belangrijk dat we gaan nadenken van wat is een gecalculeerd risico. Hoe kunnen we dat dan voor een deel allemaal samen oppakken en dragen?
Ja.
En 10 jaar vind ik nog heel ruim gerekend, hoor, voor een heleboel kankersoorten waar dat echt korter kan.
Ja. Ben je trouwens verplicht om je ziektegeschiedenis met je werkgever te delen? Of kun je maar beter verzwijgen? Of juist niet?
Je bent het niet verplicht.
Mm-hmm.
Maar of je het beter kan verzwijgen, dat is uiteindelijk afhankelijk per werkgever en per sollicitant.
Ja.
Ik zou zeggen dat je daarin de werkgevers moet zoeken die heel erg innovators zijn, maatschappelijke vernieuwers, die lef hebben en die gewoon zeggen, wij kijken niet naar jouw aandoening, maar wij kijken naar jouw kwaliteiten.
Ja.
Want daar gaat het uiteindelijk om in je werk.
Veel patiënten hebben gewoon al een baan, hè, als ze de diagnose kanker krijgen.
Ja.
Leg eens uit, Isabel, hoe kan een werkgever zorg tonen voor een werknemer die vooral bezig is met behandelingen en overleven, zodat terugkeren of doorwerken wel mogelijk wordt?
Nou, ik denk dat je vooral in gesprek moet gaan. Ik heb niet dat geluk gehad. Ik was echt direct mijn baan kwijt. Ik kreeg ook per sms te horen dat ze toch maar niet met mij verder gingen.
Ja.
Dus het was ook op een schandelijke manier kreeg ik te horen. Maar wat ik denk is, het heeft mij ook veel geleerd. Want wat ik denk dat je moet doen is, ga op zoek naar een werkgever die open voor jou staat. En als je als je werk hebt, ga in gesprek met een vertrouwenspersoon. Desnoods je bedrijf. Arts, kijk wat je wel en niet deelt. Kijk hoe jouw omgeving en jouw bedrijf tegenover kanker staat, voordat je beslist of je het al dan niet zegt.
Ja.
Het is beter omdat je dan veel makkelijker je ziektetraject kunt doorgaan en je behandelingen op een makkelijkere manier kunt plannen. Je kunt collega's vragen om even over te nemen als dat nodig is. Maar ik zou wel zeggen, wees daar enigszins terughoudend in en verken eerst hoe jouw manager daarin staat.
Ja, Mirjam, mensen die kanker hebben gehad zijn, zo leert de ervaring, heel gemotiveerd. Hè? Isabel wil dan ook dat ze kunnen terugkeren naar volwaardig werk. Is dat realistisch?
In veel gevallen wel, zeker.
Oké. Okay. Isabel, mede door jouw toedoen staat deze groep patiënten hoog op de politieke agenda. Er is een convenant getekend door allerlei grote bedrijven die toezeggen oud-kankerpatiënten aan te nemen. Ze hebben meer kansen op een hypotheek, werk, verzekering, ontzettend goede en noodzakelijke resultaten, maar wel allemaal afhankelijk van goodwill. Maar hoe mooi zou het zijn, hè, als dit allemaal bij wet geregeld zou zijn?
Ja, dat klopt. Eigenlijk, wat je nu ook ziet met die Black Lives Matter, dat stemt mij erg positief. Want het is de tweede beweging, de tweede golf mm-hmm. van diversiteit. Je hebt eerst het verschil man-vrouw, dan heb je het verschil ras en dan heb je het verschil gezond-niet gezond. Dus eigenlijk zijn we nu al een stukje opgeschoven. En ik hoop dat we op termijn gaan naar iedereen mag deelnemen aan de maatschappij. Iedereen krijgt gelijke kansen.
Iedereen heeft het recht op een gelijke kans.
Ja.
In deze maatschappij.
Helemaal met jullie eens. En ik wens jullie heel veel succes. En dank Isabel Le Brocchi en Mirjam van Belzen.
Zorgvernieuwers.
Elke week besteden we aandacht aan medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt aan gewerkt en wat moeten wij daarvan weten? Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben een mini-hartje gekweekt. Hierop kunnen ze onderzoek doen naar hartfalen, maar ook naar de werking van medicijnen en gentherapie. Christine Mummery, jij werkte mee aan dit onderzoek. Hoe hebben jullie dit mini-hartje gemaakt? Want het is heel erg mini, begrijp ik, hè?
Ja, ze zijn niet groter dan een kopspeld, zeg maar. Ja. Heel klein. We maken ze van stamcellen. Wat we kunnen doen met die mini-hartjes is gewoon ziektes onderzoeken. We kunnen zien of we kunnen medicijnen maken voor hartpatiënten. Mm-hmm. Maar we kunnen ook zien of bepaalde medicijnen bijwerking hebben op het hart.
Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik begreep al, het is een goed initiatief voor het testen van op dieren. Hè, een goed alternatief daarvoor. En dit mini-hartje werkt nog beter ook, begrijp ik?
Het werkt veel beter dan bijvoorbeeld proefdieren. Als je denkt aan een proefdiermodel, dat gebruiken we vaak muizen. En een muishart die klopt 500 keer per minuut. En een humaan hart maar 60 keer per minuut. Dus als we zien of bijvoorbeeld een bepaald erfelijk afwijking plaatsvindt, is het heel moeilijk te bestuderen in de muis. En als we bijvoorbeeld willen met design testen, bijvoorbeeld er zijn bepaalde soort chemotherapeutica die wordt gebruikt voor kankerpatiënten. Als we testen in een muis, er is niks aan de hand. Mm-hmm. Maar bij de mens, die kan op een heel late stadium hartfalen geven. En dat is vaak 10 jaar later. En gezien een muis leeft maar 2 jaar, is dat heel moeilijk te zien. Maar in deze mini-hartjes kunnen we zien of er bijwerkingen zijn. We kunnen ook in de toekomst zien wie bijwerkingen zou krijgen. En de beste medicijnen kiezen voor de juiste patiënt.
Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Het besturen van, bestuderen van dat hele mini-hartje? Want het is zo groot als een speldenknop. Maakt het dat ook weer niet ingewikkeld?
Nee, dat bestuderen we onder de microscoop. We kunnen duizenden en duizenden tegelijk maken. We kunnen van alles nog wat meten. Dus je moet voorstellen wat de hart doet. Dat trekt samen om bloed rond het lichaam te pompen. Mm-hmm. En al deze kleine mini-hartjes, die blijven allemaal tegelijk, gaan ze kloppen. En dan kunnen we kijken naar de snelheid waarmee dat gebeurt, hoe krachtig dat gebeurt en of dat verandert als we bepaalde stofjes toevoegen. Het heeft een grote voordeel als je wil onderzoek naar medicijnen doen, omdat soms wil je kijken bijvoorbeeld of een miljoen verschillende stofjes een effect kan hebben. En zo begint de farmaceutische industrie om een nieuwe medicijn te zoeken.
Ja.
Dus je kan voorstellen, als je duizenden en duizenden van deze mini-hartjes hebt, is het heel veel makkelijker om de juiste te vinden. Dat kan uiteindelijk betekenen dat de kosten van medicijnen iets naar beneden gaan, als op een eerder stadium we kunnen zien wat werkt en wat niet werkt bij mensen.
Ja, goed, dat is goed nieuws. Daar zullen heel veel mensen ook met een hart voor dieren sowieso heel blij mee zijn. Succes met het onderzoek en hartelijk dank, Christine Mummery van het LUMC. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app Spotify en op Twitter of onder @BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.